Ik kan altijd ontzettend genieten als ik zo ervaar. Ik weet niet of jullie dat zelf ook zo ervaart vanmorgen. Die rust, die intense vrede. Om zo bij God te zitten en aan zijn voeten gewoon te zitten. En gewoon te genieten. Ik geniet ontzettend. Ik hoop ook dat je zo kunt genieten van hetgene wat zo is voorbereid. Vorige week heb ik gesproken over klein geloof. Over klein geloof. En aan de hand van Petrus, waarin de Heer Jezus zegt, klein gelovige, waarvoor ben jij gaan twijfelen? En ik heb toen laten zien dat klein geloof echt ook geloof is en zeer waardevol is. En dat klein geloof eigenlijk de kracht heeft om uit te groeien tot groot geloof. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over groot geloof. En als je over groot geloof, ik zal zo dadelijk een gedeelte met jullie lezen, maar als je over groot geloof nadenkt, dan denken we vaak natuurlijk aan dat hoofdstuk van die geloofshelden in Hebreeën. Hebreeën 11, en dan worden die namen genoemd zoals Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Gideon, David, Samuel. Dat zijn mannen en ook vrouwen die daar genoemd worden, zoals onder andere Rahab, die genoemd worden met mensen die echt groot geloof hebben. En dan kijken we naar onze aartsvaders, zoals Abraham, Isaac, Jacob. En we denken daarna over Jozef. En we denken daarna over Gideon en David. En dan zeggen we, ja, dat waren echt mensen die hadden groot geloof. En de moeite die we dan soms hebben, dat is om jezelf daarmee te identificeren. Omdat die mensen zo op een voetstuk staan, dat je zegt van, ja, het zal wel voor mij niet weggelegd zijn, groot geloof. Ik ben met klein geloof begonnen vorige week om dat uit te leggen, omdat ik zie ook aan de hand van die kastanje wat ik dus liet zien, dat een kastanje voor de gasten die vorige week niet hier waren, een kastanje, daar heb ik van uitgelegd, die heeft de kracht van een bos in zich, een kastanje. Want als deze kastanje in de aarde valt, afsterft, dan wordt het een boom en die boom krijgt weer kastanjes. En die kastanjes vallen in de grond. En dat worden weer bomen. En dan vallen daar weer kastanjes van af. En dat worden weer bomen. En dus de kracht in een kastanje, in één kastanje, is de kracht van een kastanjebos. Nou, klein geloof heeft diezelfde kracht. Het probleem is alleen dat we ons soms identificeren met, zoals ik al zei, met grote gelovigen. Abraham, Isaac, Jacob, David, Jozef. Maar ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Matteüs 15. En eens kijken naar een vrouw waarvan we de naam zelfs niet weten. Waarvan we de naam niet weten. Ik vind het zo bijzonder dat soms mensen genoemd worden. Zoals bijvoorbeeld deze week waren we dan met een klankbordgroep zo samen. En toen werd dat gedeelte gelezen over die jongen die dan bij de Heer Jezus komt. En zegt van, ja, ik heb hier twee vissen en vijf broden. En we weten de naam niet. We kennen hem niet. We kennen zijn naam niet. En toch is het zo bijzonder. En ook bij deze vrouw. God kent haar naam. Jezus kent haar naam. En dat is een vrouw die uit de heidenen is. En ik wil dat gedeelte met jullie lezen. En dan hierover met jullie nadenken. Matteüs 15 vers 21 tot en met 28. En Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep, heb medelijden met mij, Heere, Kyrios staat er, Heere, zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. Jezus zwijgt, hij zegt niks. Hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem, zeggende, zend haar weg, want ze roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide, Heere, Heere, help mij. Hij echter antwoordde en zeide, het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeiden, zeker, Heere, Ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, O vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. We hebben vorige week hebben we dus samen nagedacht over het leven van Petrus. En we hebben toen gezien dat Jezus eigenlijk tegen hem zegt, kleingelovige, waarom zijt je gaan twijfelen? Dat is die geschiedenis als Jezus of als Petrus uit het schip komt en dat hij dan over water zegt, Heer, geef een teken, ik wil over het water lopen. En alhoewel we deze geschiedenis soms zouden zeggen van, dit is een daad van groot geloof, zegt Jezus toch tegen Petrus dat hij kleingelovig is. We hebben toen gezien, eigenlijk vorige week, dat kleingeloof, dat heeft een kenmerk. En dat is namelijk dat iemand geneigd is op zichzelf te vertrouwen. Een ander kenmerk wat we hebben gezien is dat we op de omstandigheden kijken. Petrus die ging op de omstandigheden kijken en hij is dan angstig om te verdrinken. Of het heeft een kenmerk dat je dus terugdeinst voor gevaar. Maar het is goed om te zien dat geloof, klein geloof, dat dus ook geloof is. Zeer waardevol. Zeer waardevol. En geloof, we hebben daar drie kenmerken van gezien. Geloof is niet alleen dat je iets voor waar aanneemt, dat je amen op iets zegt. Dat wordt soms bij christenen gezien dat ze zeggen van ik geloof dit. En dan denken ze, ik heb dit als kennis in mijn hoofd. Ik weet dat het waar is. Maar dat is in de Bijbel nog niet direct geloof. Geloof in de Bijbel wil zeggen dat je niet alleen voor waar hebt aangenomen, dat je niet zegt, ik zeg de amen op, ik begrijp het, ik zie het, ik snap het, ik leer het van buiten. Maar de Bijbel zegt, geloof is dan pas als we met ons gehele wezen daarop gaan vertrouwen. Als we het gehele wezen daarop vertrouwen. En aan de andere kant is dat we ons toewijden. Dat is geloof. Geloof is dat we het aannemen, amen erop zeggen, want dat is dezelfde wortel van dat woord. Amen erop zeggen en dat we erop gaan vertrouwen, erop gaan bouwen, dat we leven erop gaan bouwen en dat we ons toewijden. Die drie kenmerken heeft geloof. En dan zien we ook in de Bijbel dat het geloof is een gave van God. Het is niet iets wat je zelf kunt gaan bewerken. Weet je, die kastanje als zodanig, die heeft niet de kracht in zichzelf. Dat is iets wat erin gelegd is. Maar als die kastanje, als je die op de vensterbank legt, ik heb altijd zo wat kastanjes op die vensterbank, dan zie je eigenlijk, die verandert door de jaren helemaal niet. Die blijft. Maar geloof, die kastanje, die wordt pas een boom. En dat is hetzelfde, vind ik eigenlijk, als we zo avondmaal vieren. Dan zie je eigenlijk dit brood, dat is eigenlijk brood geworden doordat er een graankorrel is. En die graankorrel die ligt, die wordt in de aarde gezaaid, die sterft af, die draagt vrucht. En die vrucht die wordt dan gemalen en wordt dan meel. Een kastanje die moet afsterven, wil die uiteindelijk tot een bos worden. Zo is het eigenlijk ook met geloof. Geloof heeft een potentie in zichzelf, maar als er geen kracht in zichzelf, maar als dat niet ontwikkeld wordt tot groot geloof, dat heeft de kracht, maar moet ontwikkeld worden tot groot geloof. En dat is een gave van God. En geloof hebben we gezien in Romeinen 10, dat is geloof is door het horen van Gods woord. Er is een hele discussie ook nu gaande in de evangelische wereld. Is het nu zo dat we het geloof alleen maar door woorden kunnen verkondigen? Of moeten we beelden gebruiken? Moeten we een film gebruiken? Moeten we drama gebruiken? En dat zijn allemaal bijzondere dingen en ik maak er ook vaak gebruik van. En toch is het het niet. Dat moeten we altijd begrijpen. Het zal altijd ondersteunend moeten zijn van Gods woord. Altijd. Het is niet gedaan met een film of met een dia of met een PowerPoint-presentatie om het visueel te maken. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om dingen visueel te maken, maar het zal altijd ondersteunend moeten zijn en dienend moeten zijn in de verkondiging van Gods woord. Want het is Gods woord waardoor mensen tot geloof komen. Vanmorgen wil ik dus zo nadenken over groot geloof. En dan is het zo dat we ontzettend geneigd zijn, eigenlijk als we, zoals ik al zei bij de inleiding, dat we eigenlijk bij groot geloof eigenlijk zoeken bij grote begonnen mannen Gods. Maar het is zo typerend, vind ik, dat net Jezus tegen Petrus zegt, kleingelovige. Tegen Petrus zegt hij, je bent de kleingelovige. En tegen deze vrouw zegt hij, groot is je geloof. Een vrouw waarvan we eigenlijk de naam zelfs niet weten. Groot geloof is het eerste kenmerk wat je eigenlijk echt moet onthouden. Dat is, groot geloof wordt vaak gevonden waar je het niet verwacht. Ik ken dat ook in mijn eigen leven. Ik kom dan bij mensen op bezoek. Of je hebt een telefoontje gekregen van de EO. Of je komt mensen tegen. En dan kijk je en dan zie je soms of geen opleiding gehad. Of dit of dat en dat. En soms denken mensen ook nog minder waardig over zichzelf. Maar als je dan over geloof praat, dan vind je soms zo'n parel in de harten van de mensen, waar je het gewoon soms niet verwacht. Dat je soms gewoon groot geloof zou je verwachten, natuurlijk, bij grote godsmannen. Maar wie zou nu verwachten bij een vrouw, een Canaanese vrouw, waarvan we de naam niet weten, dat hier groot geloof is. Dat hier groot geloof is. Weet je, deze vrouw, die is ook nog, ze staat dus, in een ander evangelie staat geschreven dat ze een Griekse vrouw was. Het was een heiden of een heidin, als het vrouwelijke woord ervan. Maar ze was dus uit de heidenen. Het was een Griekse vrouw. En dan is het zo dat ze, deze vrouw, die heeft grote nood. Immense nood. Ik geloof dat we ons die nood van haar gewoon niet kunnen voorstellen wat het betekent. We lezen dat dan zo. Haar dochter is bezeten. Daar staat er dan. Heb medelijden met mij, hier, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. Gelukkig hebben we, de meeste van ons, daar totaal geen enkele notie van wat het betekent als er bezetenheid optreedt. En als er een, zelfs als een kind van je, zeg maar, een bezeten is. Maar er is een gigantische nood bij deze vrouw. Een enorme nood. En dan komt ze bij Jezus en ze strekt ze zich uit. En met die nood komt ze naar hem toe. En ik zie, ja, je ziet soms dat God een nood toelaat. Moeite toelaat. Zodat mensen naar hem toe trekken. Dat mensen naar hem toe trekken. Zonder deze nood had deze vrouw misschien Jezus nooit opgezocht. Omdat iemand uit de heidenen niet zomaar naar een Jood zou gaan. Maar ze had diepe nood in haar leven. En dat bracht haar ertoe om Jezus op te zoeken. En ja, wie kent dat soms niet in zijn leven? Ik heb dat ook in het begin van mijn bekering heb ik dat gehad. Dat dus dat er nood was in mijn leven. En dat ik echt zocht. En uitriep. Maar hier zit ook een groot gevaar in. Er is ook echt een groot gevaar. Met nood. Je ziet dat onder andere in Lucas 17. Iedereen kent die geschiedenis wel. Daar komen 10 melaatsen. Die 10 melaatsen die komen naar Jezus toe. En ze vragen om gereinigd te worden. Jezus reinigt ze alle 10. Eén komt er terug. Eentje. Eén komt er terug. En dat is ook nog een Samaritaan. En dan staat er, in Lucas 17 staat er, en Jezus zegt, alle 10 zijn ze toch genezen. En dan zegt hij die woorden in Lucas 17, vers 18, waren er dan geen anderen om terug te keren? Waren er dan geen anderen om terug te keren? En nu komt het, om God te eren. Om God te eren. Het gevaar van mensen die nood hebben en naar Jezus toekomen, dat zit eigenlijk in het volgende. Dat het gaat om niet gaat om de gever, maar voor de gift. Ik heb eens een heel bijzonder verhaal gehoord. Dat heb ik me nooit vergeten. En ik heb het al minstens 4 keer in de gemeente verteld. Maar ik wil het vanmorgen nog eens herhalen. Omdat Omdat het zo indrukwekkend weergeeft hoe de mens eigenlijk is ingesteld en in welke val dat we kunnen trappen als er nood is in ons leven. Er was eens een rabbi en die liep door een dorp en die had een gesloten hand. En met die hand liep hij door het dorp. En vele mensen die liepen achter hem aan. En toen liep hij uit het dorp en toen waren de mensen al aan het twijfelen en die zeiden van, moeten we niet meelopen? Anderen bleven staan, want ze zeiden, wat hebben we daar eigenlijk aan? We blijven hier, we gaan niet mee. Maar er gingen anderen, die liepen achter hem aan, want ze wilden eigenlijk wel weten wat in die gesloten hand was. Op een gegeven moment draaide hij zich om, maakte hij die hand open en er zat er niks in. Toen draaide hij zich weer om en toen liep hij verder. En toen waren er een hele grote groep mensen die haakten gewoon af. Er waren nog enkelingen die met hem meegingen. En toen draaide hij zich weer om en toen zei hij tegen die mensen die waren meegegaan, zeiden ze, velen volgen de Messias, Jezus Christus, voor hetgene wat ze kunnen ontvangen. Er zijn er maar heel weinig die hem volgen wie hij is. En dat is gewoon met nood. Met nood is iets wat mensen, als je mensen het evangelie vertelt. Ik heb dat al eens regelmatig herhaald, ook hier van deze kant. Dat als iemand nood heeft en hij strekt zich uit om zijn nood te ledigen, dan kan het zijn dat er toch niks gebeurt. Dat hij niet behouden is. Het gaat dan om de gift. Het gaat alleen maar om de gift en niet om de gever. Bij deze vrouw zie je iets anders. Bij deze vrouw die zegt Kyrios tegen een Jood. Meer nog, ze zegt, zoon van David. Zoon van David. In deze vrouw gaat het niet alleen om geholpen te worden. Dat zie je ook in haar volharding. Deze vrouw die komt bij Jezus en zegt, Kyrios, Jezus, Here, zoon van David. En dan komt ze en dan zegt ze tegen hem dat met een verzoek, heb medelijden met ons, heb ledenheid met ons. En wat er dan gebeurt, als je deze geschiedenis leest, dat iemand met zo'n grote nood komt en zegt, mijn dochter is bezeten, Here, Kyrios, zoon van David, help ons. Wat gebeurt er? Jezus zwijgt. Dan moet je die hele situatie eens gewoon voor ogen houden. Er komt een vrouw, die heeft grote nood. Ik vraag me af, waar is haar man? Waar is die? Vaak zie je gewoon, mannen zijn niet, geven niet thuis. Zij gaat op pad. Zij zoekt. En ze komt bij Jezus. En ze zegt, help me. En Jezus zwijgt. Jezus zwijgt. Maar Jezus zendt haar niet weg. Weet je wie haar wegzendde? Dat vind ik heel erg. De discipelen. Ze roept. En dan zegt ze, ik denk dat dan een discussie is van, luister Jezus, zeggen de apostelen, hoogstwaarschijnlijk dan zo'n dialoog met Petrus, geef ze nu wat ze wil, of stuur ze weg. Maar we vallen op. Ze roept ons na. Dus, zend ze nu weg, zend ze weg. En dan komt er iets dat Jezus zegt, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Om deze geschiedenis goed te kunnen begrijpen, moeten we dit eigenlijk zien. Wat is eigenlijk de kwestie hier? Wat is eigenlijk, waarom is het zo dat Jezus eigenlijk zo reageert? Waarom zwijgt hij? En dan zegt hij, wat gebeurt er dan? En dan staat er, dan zegt de Heer Jezus, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Je ziet eigenlijk dat er een groot verschil is in de bediening van Jezus Christus voor zijn dood en na zijn dood. Of zeg maar voor zijn dood en opstanding en na zijn opstanding. Jezus is gezonden en al die beloftes die in het Oude Testament zijn gegeven, die zijn gegeven dat hij gezonden is tot het volk van Israël. De beloftes die er waren, die waren ook voor Israël, voor de gelovigen uit het volk Israël. En je ziet dan ook dat in Johannes 10 bijvoorbeeld, als Jezus het heeft over de kudde, dan zegt de Heer Jezus, Als hij zich voorstelt als de goede herder, dan zegt hij, ik ben een goede herder. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij. En dat geeft hij aan als de gelovigen uit Israël. Zijn wij niet? Want soms wordt dat op ons toegevoegd, maar dat is niet het geval. Er staat, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. En dan heeft hij het over de gelovigen van Israël. En dan staat er, dan heeft hij het dus over, die belofte die er gegeven is in Johannes 10. Maar dan zegt hij dan later in dat gedeelte, dan zegt hij, nog andere schapen heb ik. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Je hebt in eerste instantie heb je dus die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven. En dat is dus voor het volk. En daar zijn de heidenen niet bij. Deze vrouw kon Jezus eigenlijk niet helpen, want er was nog geen belofte voor haar. Begrijp je dat? En dan zegt hij, na zijn dood en opstanding, dan, want dat wordt ook direct daarmee verbonden, hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Hij zal eerst moeten sterven. Hij zal eerst moeten worden afgewezen en gekruisigd. En dan pas opent zich de deur voor de heidenen. Dan pas, na zijn dood en opstanding. Als je daar iets meer over wil lezen, moet je de Romeinen 15 lezen. Daar staat dat de Heer Jezus gekomen is voor de besnedenen, voor het volk, daar waar de belofte is. En na zijn dood en opstanding, er staan heel wat profetieën, prachtig ook in het Oude Testament, dat uiteindelijk ook de heidenen zullen komen om zich te buigen. Zoals wij hier zitten, heidenen, die gekomen zijn om zich te buigen. En daarom zegt Jezus ook in dat gedeelte, in Matteüs 15, daar zegt hij dan ook van... hij echter antwoordde en zei, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar dan, het antwoord van deze vrouw, u moet je zich voorstellen wat er dus gebeurt. Eerstens, Jezus zwijgt. Tweedens, de discipelen zeggen, zend haar weg. Derdens, Jezus zegt tegen haar, ik ben slechts gekomen voor de verloren schapen van Israël, niet voor jou, niet voor de heidenen. Het antwoord van deze vrouw is een daad van aanbidding. Een daad van aanbidding. Ze komt en ze werpt zich neer. Ze werpt zich neer voor de Heer Jezus. Er staat, maar ze kwam en viel voor hem neer en zei, de Heer, help me, Curios, help me toch. Help me toch. En dan zegt Jezus tegen haar, het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Ik heb daar lang over nagedacht. Ik heb daar ook over gezocht, van wat zou dat nu zeggen? Je hebt, het kan toch niet zo zijn dat Jezus deze vrouw vergelijkt met een hond? Hè? In de studiebijbel staat eigenlijk als volgt uitgelegd, dat Jezus eigenlijk laat zien dat er een verschil is van eten. Ja, kleine honden, daar wordt ook over kleine honden. Er staat niet honden, maar er staat eigenlijk kleine honden. Kleine hondjes. Die werden naar binnen geroepen als er etenstijd was. En die mochten dan rond de tafel van de resten eten. Omdat ze wisten dat deze hondjes zouden verhongeren. Dus die werden naar binnen gehaald. Maar eerst werd dus het gezin natuurlijk gevoed. En de resten die kregen die kleine hondjes. En het is zo dat, dat deze vrouw het moeilijke is dat ze dan ziet van... Is er wel eigenlijk hoop? Je moet je voorstellen om nog eens die vergelijking te maken met Petrus. Wat is nu erger? Wat is nu erger? Je zit in een storm. Of je bent bij Jezus en hij zwijgt. En hij zegt, het brood is niet voor de heidenen. Het is voor het volk Gods. Het is niet goed zoals hij dat zegt... Het is niet goed het brood de kinderen te nemen en het honden voor te werpen. Ik denk, je moet je voorstellen, als je dus, ik probeer me dan altijd in zo'n situatie in te leven, ook als ik voor de prediking me voor te bereiden. Dan zit ik daar bij die, ik kom daar zeg maar niet behorende tot het volk. Ik zeg mijn nood. Ik heb een kind wat bezeten is. Ik vraag, hij zwijgt. Ik dring aan en ik werp me neer. En hij zegt, het is niet goed om het brood aan de honden te geven. Het is voor het volk Israël. Weet je wat zo bijzonder is? Ik zal zo dadelijk een samenvatting geven van groot geloof. Wat kenmerken zijn van je geloof. Maar het bijzondere is dat deze vrouw, die laat zich door niks afschrikken. Ze ziet daarin zelfs een mogelijkheid dat ze tegen Jezus zegt, inderdaad, het is zo. Maar honden, die leven ook van de kruimels. Ze ziet een mogelijkheid om het toch weer opnieuw ter sprake te brengen. Ze ziet een mogelijkheid nog indringender met hem te spreken. Weet je, en er is geen zweem van een twijfel in deze vrouw, waarvan we de naam niet kennen. En dat je dus, je moet je zo voorstellen, dat je dus denkt van, ja, wat is dat nou? Nu kom ik, weet ik waar ze vandaan komt, misschien een lange reis gemaakt, haar nood gecommuniceerd. En dan denkt ze, is dat nu Jezus? Is dat nu de Jezus waarvan ik gehoord heb? Is dat nu die man die mensen helpt? Wat is dat toch voor een botterik? En ze geeft de bruid eraan en ze zegt van, laat maar zitten, ik zoek iemand anders. Geen gemopper, geen discussie. Er is zo'n diepe nederigheid, zo'n diepe nederigheid, zo'n enorme hoogachting, dat zelfs als bij het zwijgen en alles wat er gebeurt, kan zij het opbrengen om de Heer Jezus te aanbidden. Zelfs dat ze denkt, hoogstwaarschijnlijk kan ik niet geholpen worden. Welke reden dat er ook is. Maar ze komt tot een daad van aanbidding. Door zich neer te werpen. Dat vind ik zo indrukwekkend. Dat vind ik zo indrukwekkend. En dan zie je eigenlijk iets wat een wonder wat er gebeurt. Dat Jezus zegt tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof. Groot is uw geloof. Het is de tweede keer dat een heiden wordt geprezen voor zijn geloof. De tweede keer. Twee hoofdstukken van, eerder zie je eigenlijk dat er, of in Matthäus 8, er komt ook een heiden naar Jezus. De hoofdman. Precies zo. En hij komt dan naar een knecht, die is ziek, die heeft pijn, die is verlamd. En ook tegen hem, ook door het aandringen, op een gegeven moment zegt Jezus tegen hem, groot is je geloof, je knecht is, zal genezen en is genezen. Ook hier gebeurt een genezing op afstand. Ook een genezing op afstand. De tweede keer een heiden, de tweede keer. En dan zegt hij tegen deze vrouw, o vrouw, groot is je geloof, u geschiede gelijk, gij wenst. Nu gaf ik jullie een korte samenvatting bijgeven van 5 punten van kenmerken van groot geloof. Het zal een korte samenvatting zijn, dus let goed op. Het zal geen lange preek zijn vandaag, maar gewoon een korte samenvatting. Weet je, het eerste is, groot geloof, heb ik al gezegd, wordt gevonden vaak bij de mensen waar je het niet van verwacht. Het is een vrouw uit de heidenen, haar gezin wordt gekweld. Ondanks die verschrikkelijke omstandigheden zegt Jezus dat er groot geloof is. Is dat niet voor ons een enorme aanmoediging? Weet je, ook als je denkt over jezelf van, ja, hoe klein is mijn geloof? Soms kan ik in tranen zijn dat ik denk, Heer, ik zou wel meer geloof willen hebben. Meer geloof. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Zoals die man dat riep. Ik zou wel meer geloven. Maar deze vrouw, die bemoedigt me enorm. Die bemoedigt me enorm. Vooral de tegenstand die er is. Soms wordt de hoop je ontnomen. En toch gaat ze door. En het is niet uit het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Het is een vrouw uit de heidenen. Zoals ik al zei en een paar keer herhaal. We kennen haar naam zelfs niet. En toch is het zo dat daarin net vindt Jezus groot geloof. Daarin net. Het tweede is eigenlijk, wat je dus ziet vaak in de Bijbel, dat geloof en gebed gaat gepaard met volharding. Deze vrouw geeft niet op. Ze krijgt een afwijzing, Jezus zwijgt. De discipelen zeggen, zend haar weg. Dan krijgt ze nog iets voor de kiezen waarvan je denkt, ja, hoe moet ik dat nu opvatten? Maar ze blijft volharden. Ze geeft niet op. Ze geeft niet op. In Hebreeën 10, vers 36, daar staat een prachtige tekst. Want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Ik zeg het even dat tussenzinnetje. Om de wil van God doende. We zijn bezig met de wil van God te doen. Dan zou je toch kunnen denken, als ik doe en de wil van God doende, dan kan ik het toch zo ontvangen. Dan is het toch voor te grijpen. Dan maak ik toch een zak open en dan pak ik het toch eruit. Nee, zo is het niet. Daar staat, want je hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Het gaat met volharding gepaard. Weet je, je moet maar in de concordantie eens kijken. Als het gaat om geloof, als het gaat om gebed, twee zeer essentiële zaken in je persoonlijk leven, twee essentiële zaken in het leven van de gemeente. Als we iets willen, als we in deze regio een verschil willen maken, dan is het zo dat we moeten volharden. Je moet volharden. Gods wil doende te verkrijgen hetgeen beloofd is, betekent dat je moet volharden. En dat zie je in deze vrouw. Die schrikt van niks terug. Die schrikt van niks terug. Ze volhardt. Het andere is, het derde is, ik zie dat deze vrouw ziet licht in de duisternis. Het kleinste lichtpuntje, dat grijpt ze aan. Zelfs kruimels zijn er genoeg. Kruimels zijn er genoeg. Dat ze zegt, oké, ik mag dan niet aan die volle tafel zitten, maar laat me dan erbij zijn. Laat me dan erbij zijn. Want de honden, die voeden zich ook met kruimels. Ik ben met kruimels van u, Heer, dat is voor mij voldoende. Ik hoef niet een volle maaltijd. Als het van u is, dan ben ik bereid om deze met die kleine kruimels genoegen te nemen. Als het maar van u is. Als het maar uit die hand komt. De vraag is soms van, zijn we zeg maar bereid ook met de kleine dingen die we ontvangen in ons leven. Is dat groot genoeg? Omdat je zegt van, dit is van God. En daarin wil ik trouw zijn. En dat is gewoon, kijk, ik vind het geweldig eigenlijk dat mensen hier om 7:45 zijn mensen al hier. Niemand ziet het. En ik vind dat is geen kleinigheid, maar dat doe je voor God. En dat is iets waarin je dus God echt mag verheerlijken. Mag verheerlijken. Maar zelfs deze vrouw, we zoeken altijd de grote dingen. Het is zo dat we soms ons uitstrekken en dromen. En ik heb ook grote dromen. En ik wil me ook uitstrekken naar grote dingen. Dat we echt, zoals ik al zei, een verschil hieruit maken. En toch wil ik in mijn hart zo zijn dat ik zeg, Heer, als het van u is, ben ik met een kruimel ben ik tevreden. Als dat het is wat u voor ons heeft en voor mij heeft, dan wil ik dat echt zien. En ben ik daarmee tevreden. Maar deze vrouw die ziet licht in de duisternis. Ze ziet in elke kleinigheid ziet ze dat ze dat ontvangen. Het vierde is eigenlijk dat is dat ze het gebed krijgt bij haar, het bidden krijgt bij haar de overhand. Weet je, ze gaat op de bres staan. Het is niet alleen voor haarzelf. Het is vooral voor haar dochter. Het is niet, ook natuurlijk heeft ze daarmee te maken. Maar ze staat op de bres. Weet je, dat heeft ook met die volharding te maken. Een van die teksten die me diep raken steeds, is een tekst uit Ezechiël 20, vers 31, waarin God zegt, ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken. Een heel bekende tekst die vaker hier wordt genoemd. Ik heb onder u gezocht, onder hun gezocht, naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan, ten behoeve van het land. In Ezekiel zegt, is er een grote aanklacht naar het volk. God heeft gezocht. God heeft gekeken naar het volk. Hij heeft gevraagd. Hij heeft gekeken van wie kan op de bres staan voor mijn aangezicht, voor dit volk. Voor dit volk. Wie is de persoon, wie is de man of vrouw die bidt, die bidt voor het land. En dan komt er die aanklacht van dat maar en dat snijdt me door de ziel. Echt, dat snijdt me door de ziel. Elke keer als ik deze tekst zo lees, dan snijdt het me door de ziel. Dat er staat van op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. En dan komt er een maar. En het snijdt me door de ziel. Daar staat, maar ik heb hem niet gevonden. Ik heb hem niet gevonden. Ik heb gezocht of iemand op de bres wilde staan. Maar ik heb hem niet gevonden. In deze vrouw zie je iemand die op de bres staat. Ook al is het voor één persoon. Niet voor het volk, niet groot, voor één persoon. Ze staat op de bres voor haar dochter. En ze volhardt. En ze laat zich niet wegsturen. Ze zegt, Heer, ik wil u aanbidden. En het mooiste vind ik eigenlijk, als laatste. Als we zo volharden, ik zie dat ook zo, toen Jezus antwoordde en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof. Uw geschiede gelijk gewenst. En haar dochter was genezen vanaf dat ogenblik. God verblijdt zich erover. Jezus verblijdt zich erover. Ook al is het niet voor de heidenen, hij maakt het toegankelijk. Het is ook iets wat komt, dat hij laat zien als een profetie. Wat gaat komen voor de heidenen? Wat gaat komen na zijn dood en opstanding? Dat is zo bij die hoofdman, dat is bij deze vrouw. Het heeft ook een profetisch karakter. Dat hij het over zijn dood heen telt en een antwoord geeft. En hij verblijdt zich erover. Ik hoop dat het u aanmoedigt. Vorige week hebben we echt zo genoten van kleingelovigheid van Petrus. Ik hoop dat het u aanmoedigt om je echt uit te strekken en te zeggen, Heer, als het voor een vrouw, een heiden, een Canaanese vrouw is, waarvan u ze prijst over groot geloof, dan kan het ook voor mij zo zijn. Daarom heb ik niet Abraham genomen en niet Isaac en Jacob en niet David en niet Jozef. Ik werd bepaald bij die hoofdman en ik werd bepaald bij deze Canaanese vrouw. Want als het bij haar te vinden is, wie van ons kan dan niet zeggen van Heer, doe in mij hetzelfde. Doe in mij hetzelfde werk. Wil u me geloof geven? Wil u me geloof geven? Zullen we zo even stil zijn? Zodat je zelf echt zo bij God mag komen en hem mag ontmoeten. Wil een muziekteam zo uitnodigen. Laten we zo nog gaan staan. Laten we 598 zingen samen. Machtig Heer, grote verlosser. Want geloofsleven en ons gebedsleven, dat is echt iets waarin hij ons moet kneden.